Wij moeten het nog even hebben over diakenen. Een woord dat niet al te vaak in deze vorm in de Bijbel voorkomt. En dat is een goede reden voor. Het woord diaken is gewoon Grieks. En als u het in uw Bijbel leest, wilt zeggen dat men het Griekse woord niet vertaald heeft. En dat doet men gewoonlijk omdat men meent dat het woord een wat grotere en een ruimere betekenis heeft in de Bijbel dan in het Grieks zelf. Maar in veruit de meeste gevallen is het vertaald en het is namelijk het gewone woord voor dienaar. Als u in het Nieuwe Testament het woord dienaar tegenkomt in de Statenvertaling, dan is het de vertaling van het woord diaken. Als u dienstknecht tegenkomt in de Statenvertaling, is het de vertaling van het Griekse doulos. En dat betekent eigenlijk slaaf. Dus als het dienstknecht staat, is het slaaf. Als het dienaar staat, is het het woord voor diaken. En daar waar men meent dat het een speciale betekenis heeft, heeft men het dus niet vertaald. Net als het woord apostel bijvoorbeeld, betekent ook maar gewoon zendeling. Maar dat ik het toch aanhaal, is omdat de diakenen genoemd worden naast de opzieners. Namelijk in 1 Timotheus 3. Want vanaf vers 1 is daar sprake van het opzienersambt. En vanaf vers 8 is er sprake van diakenen. Dat is een van die gevallen waar men het woord niet vertaald heeft, omdat men denkt dat het een specifieke betekenis krijgt. Ik moet u zeggen dat het die specifieke betekenis niet heeft, maar ik kom daar straks wel wat uitgebreider op terug. In elk geval het onderscheid dat gemaakt wordt, ook in 1 Timotheus 3, is dat van de opziener gezegd wordt dat hij bekwaam moet zijn om te leren, want dat is zijn voornaamste bezigheid. En van de diaken wordt dat niet gezegd. Van de diaken wordt gezegd dat hij is houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Vers 9. Met andere woorden, hij moet Bijbelse waarheid wel kennen, maar hij is niet de leraar. Als hij dat wel is, fungeert hij als opziener. En het zijn uiteraard ambten die niet strikt van elkaar gescheiden zijn. Eigenlijk is het zo dat elke opziener een diaken is, maar meer dan dat. Omdat hij ook specifiek het woord bedient. Daar kom ik verder later wel op terug, maar dat is het enige verschil. Dat woord diaken, dat komt 30 keer voor in het Nieuwe Testament. Ik ga u dat niet opzommen, omdat het in de meeste gevallen vertaald is met dienaar. En het kan van alles zijn, afhankelijk van de context. Daarnaast is er 33 keer sprake van bediening. Dat woord komt dus veel vaker voor. Diakonia, ons woord diakonie. Ons woord diakonie, maar het is niet echt hetzelfde. Diakonie in kerkelijk verband is gewoon de armenzorg. Maar te denken dat een diaken daarvoor is en daarom ook met de collectezak moet rondgaan, dat is een misverstand. Een diaken naar Bijbelse maatstaven is in het algemeen een dienaar, verricht alle soort van huishoudelijk werk binnen het huis, in de gemeente namelijk. Wat het ook is. Maar wel werk waarvoor hij verantwoordelijk is. Dat is een van de belangrijkste dingen in dit verband. Hij draagt verantwoordelijkheid. Zodat het niet primair gaat om iemand die incidenteel is iets doet, maar het gaat om iemand die continu verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. De koster valt er dus onder. Voor mijn part de organist, wie het maar is, de schoonmaker, de lui die de keuken bedienen enzovoort. Voor vast bedoel ik, wat je daar ook onder verstaan wil. Maar in ieder geval, het is verantwoordelijkheid die men heeft. En omdat men die verantwoordelijkheid draagt, moet men weten wat voor een huis dat is waarin men die verantwoordelijkheid draagt. En dus moet hij zijn houdende de verborgenheid des geloofs in rein geweten. Dat wil zeggen, hij moet de gemeentelijke waarheid als zodanig, die wordt aangeduid met de term verborgenheid, die moet hij kennen en moet weten waar het om gaat. Maar ja, niet iedereen is geschikt of capabel het woord ook door te geven. Het kan best wezen dat je precies weet hoe het in elkaar steekt, maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook kunt doorvertellen. Dat is een andere aangelegenheid. En dat is zeker niet ieders verantwoordelijkheid bovendien. En dat is het onderscheid dat gemaakt wordt. Dan heb je nog het werkwoord diakoneo, dienen. En dat komt nog vaker voor. 37 keer. Dus 37 maal dienen, 33 maal bediening en 30 maal dienaar. Namelijk de diaken. En voor de goede orde, wij hangen dat woord diaken meestal aan Handelingen hoofdstuk 6. Waar in mijn Bijbel ook inderdaad boven staat, verkiezing van 7 diakenen. Het leuke ervan is dat het woord diaken in het hele schriftgedeelte niet voorkomt. Maar het woord bediening wel. In de eerste plaats in verband met bediening des woords in vers 4, maar ook in vers 1. Waar het om gaat daar is, dan moet ik toch maar even doorlezen. Er staat in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Suggereren dat ze zelfs dagelijks bijeenkwamen ook. Hè? Maar ze werden in de dagelijkse bediening verzuimd. En de 12, dat zijn dus officieel de apostelen, de 12 riepen de menigte der discipelen, want discipelen zijn de gelovigen in het algemeen. De 12 zijn de apostelen. Pas later worden de gelovigen christenen genoemd. Hè? In hoofdstuk 13, dacht ik. De 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk, het hoort niet zo, dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes. Geestelijke mensen, hè? En der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Voor de goede orde, gebed in het Nieuwe Testament is niet alleen de aanduiding van wat wij bidden noemen, maar het is via een stijlfiguur de aanduiding van heel de dienst aan God, waaruit dat ook mogen bestaan. Zo kennen wij het woord niet, maar zo wordt het in de Bijbel wel degelijk gebruikt. Laat hem tot u doordringen. Gebed is dienst aan de Heer, wat het ook is, ook werkzaamheden. Vandaar bid zonder ophouden en dat soort uitspraken. Die kunnen alleen maar als onder gebed verstaan wordt, veel meer dan wat wij onder gebed verstaan. Onze hele dienst aan de Heer is immers communicatie met de Heer. Niet alleen in woorden, maar ook in werken. En het geheel wordt aangeduid als gebed. Net zo goed als dat al het leven onder de wet wordt aangeduid met de ene term besnijdenis. Maar wat hier nou staat in vers 4 is dat de 12, de apostelen dus, primair verantwoordelijk waren voor de bediening van het woord. En secundair waren ze wel degelijk ook verantwoordelijk voor alle andere vormen van dienst binnen de gemeente. Maar omdat die andere vormen van dienst te zwaar waren en afbreuk deden aan hun bediening van het woord, werden voor de andere dienst andere mensen aangesteld. En die heten dienaren, diakenen. Zij hebben een diakonia. Dat wil zeggen een bediening. Uit het schriftgedeelte volgt dus dat de apostelen als opzieners, oudsten of hoe ze maar heten mogen, herders, verantwoordelijk waren voor heel de gang van zaken in de gemeente, maar een deel van de verantwoordelijkheid droegen zij over aan lui die niet het woord hoeven te bedienen en die worden dienaren genoemd in het algemeen. Maar niettemin moesten die dienaren wel de waarheid kennen, om zo te zeggen. Ze moesten wel weten waar het om gaat. En wat de gemeente voor een ding is, zeg ik dan altijd wat lomp. Maar ik kan het niet beter uitleggen dan zo. Ja, dat is ook zo. Het is liefdewerk, dat is wat het is. Dienst dus. Wij kennen het woord liefdedienst, maar dat is eigenlijk een pleonasme. Dienst is liefhebben in de praktijk enzovoorts. Maar de verantwoordelijkheid lag bij de apostelen, blijkt hier. En zij zeggen, zoek nou 7 man op die wij mogen stellen. Vers 3, ziet om broeders naar 7 mannen, die kunnen ze voordragen dus. Dus de diakenen kunnen van onderaf aangesteld worden, om zo te zeggen. En toch staat er dan welke wij mogen of kunnen stellen over deze nodige zaak. Ze worden voorgedragen door de broeders in het algemeen, maar ze worden aangesteld, de diakenen worden aangesteld door degene die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de bediening des woords, waaruit automatisch volgt dat elk werk binnen de gemeente als zodanig ondergeschikt is per definitie aan de bediening des woords. Brengt dat tot uw doel? Beter kan ik het niet uitleggen. Waarna blijkt dat in ieder geval twee van deze zogenoemde diakenen wel degelijk functioneren vervolgens als bedienaren des woords. Want de een, dus de bekendste, is Stefanus. En als hij maar zijn mond gehouden had, dan hadden ze hem niet gestenigd. En de andere is Filippus, die we in de loop van handelingen nog enige malen tegenkomen, die zich later vestigt in Caesarea en die zorgt voor de inkomende en uitgaande zendelingen, want die gingen allemaal via Caesarea omdat het de haven was. Hè? Dat is in handelingen zo. En daarna vers 6. Zij vonden het dus zeven. Vers 6, welke zij voor de apostelen, dat zijn de twaalven dus, uit vers 2... Zei het in vers 6 de apostelen, welke zij voor de apostelen stelden, en deze als zij gebeden hadden, legden hun de handen op en droegen daarmee een deel van hun verantwoordelijkheid over. In uiterste instantie bleven zij daarmee toch verantwoordelijk. En over handoplegging zei ik, misschien kom ik er nog op, maar het is maar een keer of drie, vier dat het genoemd wordt, maar altijd in de zin van het overdragen van verantwoordelijkheid. En dat vind je hier dus ook. En vandaar dat ze ook in deze volgorde vermeld worden in 1 Timotheus 3. Eerst de opzieners, of hoe ze maar heten, daarna de dienaren, of hoe ze maar heten. En van beide wordt gezegd dat ze aan bepaalde normen zouden moeten voldoen, gewoon omdat ze anders hun werk niet kunnen doen. Ze moeten het vertrouwen hebben van de mensen, de gelovigen, in de eerste plaats natuurlijk. Nou, meer ga ik daar niet over zeggen. Dat lijkt me ook niet zo nodig. Waar we het over moeten hebben dringend is over de zogenoemde geestelijke gaven. De geestelijke gaven. Eerst een paar algemene opmerkingen erover die meestal voldoende zijn om het hele idee te verklaren. Het neemt een heleboel problematiek weg. Namelijk een gave, wat in de Bijbel genoemd wordt een gave in de zin van een geestelijke gave. Een gave bestaat niet uit dat men iets doet in de eerste plaats. Het bestaat in de eerste plaats uit dat men een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Waaruit volgt dat men iets zou doen, uiteraard. Maar het begint met een gave is verantwoordelijkheid. Als iemand een gave ontvangen heeft, heeft hij verantwoordelijkheid ontvangen en zou hij ook verantwoording afleggen aan degene van wie hij die verantwoordelijkheid ontvangen en dus zijn gaven ontvangen heeft. Als het dus zijn gaven die God geeft, legt men verantwoording daarover af aan God. Als het van de Heilige Geest is, maar dat is hetzelfde, is men naar de Heilige Geest toe verantwoordelijk. En als het van Christus is, en dat is het ook, naar Christus dus, die immers het hoofd is van de gemeente. In de tweede plaats, een gave is dus een bediening. Begrijp je me goed, ook dat van opzienerschap is natuurlijk een bediening. Daarom zeg ik, ze zijn allen diakenen. Alleen degenen die ook met het woord dienen worden aangeduid als herder, leraar, opziener, oudste of wat het maar wezen mag. Maar voor dat doel neem ik u even mee in de eerste plaats naar 1 Korinthe 12. Dat is het voor de hand liggende hoofdstuk over de geestelijke gaven, 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 13, 1 Korinthe 14. En boven 1 Korinthe 12 staat in mijn Bijbel verscheidenheid der geestelijke gaven. Inderdaad. Vers 1. Van de geestelijke gaven, eigenlijk staat er van de geesten of van de geestelijke dingen. Van de geestelijke dingen, activiteiten, wat het maar is. Broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken. Afgoden hebben namelijk niks te zeggen. Ze zeggen wel eens wat, maar die woorden hebben geen inhoud, daarom heten ze stomme afgoden. Nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt en niemand kan zeggen Jezus de Heer. Dan door de Heilige Geest. Op die tekst ga ik niet in, maar de algemene gedachte is dat wij als gelovigen geacht werden vroeger de afgoden gediend te hebben, maar wij zijn daarvan verlost opdat wij de levende God zouden dienen, heet dat. Hè? Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, heet de bijgelegenheid. En dat geldt voor ieder van ons, dat wil zeggen voor alle gelovigen. Dat is wat de apostel hier feitelijk ook zegt. Vroeger waart gij heidenen en diende de afgoden, maar nu is het anders. Want nu kennen we Jezus als Here door de inwoning van de geest, door de Heilige Geest. Einde van vers 3. En dan vers 4. En daar gaat hem om. En dan volgt vanaf vers 4 een drievoudig parallelisme. Namelijk, er is verscheidenheid der gaven. Verscheidenheid wil zeggen dat de gaven verscheiden, namelijk verschillend zijn. Het heeft niks te maken met een aantal. Verscheidenheid, verschillende. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En dan de volgende zin die je eronder zou moeten schrijven. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. En dan nog een keer hetzelfde. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Om met de laatste termen te beginnen, het heet dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God, van wie dan ook staat die alles in allen werkt. En of het nou de geest is of de Heer of God, of het nou de geest is of de Zoon of de Vader, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil, want wij hebben maar één God en zijn bovendien monotheïstisch, heeft men mij gezegd. Dus daar houden we het maar op, hè. En daarna de eerste term steeds uit de zin, namelijk er is verscheidenheid der gaven, er is verscheidenheid der bedieningen, er is verscheidenheid der werkingen. Maar het zal duidelijk zijn dat je ze netjes ook bij elkaar optelt. Gaven, bedieningen en werkingen, dat is dus eigenlijk hetzelfde. Maar het drukt uit dat men de bediening, het werk namelijk ontvangen heeft, gekregen heeft, het is een gave. Daarom heet het bij gelegenheid ook genadegaven. Een gave, een genade, is geestelijks, uit vers 1. Maar het is een gave, want men heeft het gratis cadeau en geheel van niets gekregen. Het is een bediening, namelijk het gaat om dienstwerk en dus niet om heerschappij, maar het tegenovergestelde. En vervolgens heet het een werking. Namelijk een activiteit, een bezigheid. Met andere woorden, de gave bestaat uit een bediening. De gave is een bediening, namelijk een bepaalde activiteit. Iets dat men doen mag voor de Heer. Maar ik moet erbij zeggen, als men het van Gods wegen gekregen heeft, is het niet meer dat men het doen mag. Dan reikt het verder, want dan heb je het als verantwoordelijkheid gekregen en dan moet je eigenlijk wel, want dan word je daarna van Gods wegen beoordeeld op je trouw daaraan. Dat is wat in het algemeen over de gaven gezegd wordt. En daarna voeg ik er in de eerste plaats aan toe dat die geestelijke gave niet bestaat uit wat ik wat lomp noem een kunstje. Dat is namelijk niet zo. Dat zou soms kunnen, maar meestal niet. En het is in ieder geval niet het wezen van de gaven. De gave bestaat niet uit dat men iets kan. Dat denken wij wel, mede door ons spraakgebruik. Als iemand iets kan, dan zegt men, ja, dat is een gave. Dat moet je gegeven worden. En dat is niet de Bijbelse betekenis van de uitdrukking. Dat is een misverstand. die is ontleend aan het idee dat de mens geboren wordt met bepaalde capaciteiten die men later al of niet zou kunnen gebruiken in het werk des Heren. En men zegt dan, ja, dat heeft zo iemand van nature meegekregen, en onder het motto dat je een goed rentmeester moet zijn over je natuurlijke hoedanigheden, wordt het als gaven beschouwd die je in dienst van de Heer moet stellen. En het zit wel in de buurt, maar het klopt niet. De gave bestaat niet uit dat je iets kunt. De gave bestaat eruit dat je vanaf dat je de gave krijgt iets moet. Omdat je het als opdracht en als verantwoordelijkheid dus van de Heer hebt ontvangen als gave en als genade. Dus, want het komt voort uit Gods genade dat je dat mag. Heb je dat nog tot zover? Naast dit drievoudig parallelisme uit 1 Korinther 12 leg ik altijd ogenblikkelijk ter illustratie Matteüs 25. En alleen maar ter illustratie Matteüs 25, de gelijkenis der talenten. Daar staat in vers 14, want het koninkrijk is gelijk een mens die buitenlandsreizende zijn dienstknechten, slaven, riep en gaf hun zijn goederen over. Dat wil zeggen, hij droeg de verantwoordelijkheid over zijn goederen over aan zijn dienstknechten. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. Dat wil zeggen, dat is verscheiden, verscheidenheid van gaven. En ook verschillend in hoeveelheid. De een kan nou eenmaal meer dragen dan de ander. En dat staat er ook achter. De een gaf je 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. En wat ik probeer uit te leggen is dat zij niet een bepaald vermogen kregen om iets te kunnen. Maar zij hadden reeds 1 vermogen. Zij konden iets. En op grond van wat zij konden kregen zij verantwoordelijkheid. Namelijk de 1 5, de ander 2 en de derde 1. Hebben die nog? En als je dus een gave hebt ontvangen des Heiligen Geestes of van Gods wegen of hoe het maar heten mag, dan is dat omdat God vindt dat je iets kunt. En daarom moest je dat maar doen en krijg je dus verantwoordelijkheid om voortaan te doen wat je kunt. Ook niet meer dan dat, daar hebben we straks over. Want het is duidelijk beperkt hier ook. Niet een hoop talenten, maar gewoon de 1 5, de ander 2 en de derde 1. En dat is het dan. En of het veel of weinig is, heeft er niks mee te maken. Maar als je vraagt waarom de 1 meer verantwoordelijkheid dan de ander, wel omdat de 1 nou eenmaal meer kan dan de ander. Dat is iets wat ik meerdere malen vaststel. Er is een leer en opvatting die ervan uitgaat dat de mensen allemaal gelijk zijn en allemaal hetzelfde moeten kunnen. Nou ja, de een heeft een aanleg de ene kant op en de andere de aanleg de andere kant op. Maar allemaal evenveel aanleg, ongeveer. Dat is ongeveer het idee. En ik moet u vaststellen dat dat niet zo is. En ik persoonlijk verbaas mij nog bijna dagelijks over het enorme onderscheid dat er bestaat tussen mensen onderling. Ook degene die aanleg hebben een bepaalde kant op. De een heeft maar zo'n klein beetje, maar het is wel aanleg die kant op. En de ander heeft zo ontiegelijk veel dat hij wel 10 levens moet hebben om het ooit allemaal te kunnen gebruiken. Zo zit het ongeveer. Dat is niet maar een klein verschil, mijns inziens. Dit is geen gospel truth, dus je mag het vergeten. Maar het is mijns inziens, dat verschil is enorm. Groter dan ons lief is, want het wekt een heleboel haat en nijd onderling op in de samenleving als zodanig. Maar goed, die verschillen zijn niet gering. Maar ze zijn er. En de mate waarin men verantwoordelijkheid krijgt te dragen is afhankelijk van het vermogen dat men heeft. En in het algemeen, dat vermogen ontvangt men niet van de Heer. Men ontvangt de verantwoordelijkheid om dat vermogen, dat wat men vermag, ook daadwerkelijk te gebruiken. Kijk, meestal als men spreekt over de geestelijke gave, krijgen wij ogenblikkelijk te horen dat de gave bestaat uit dat men van Gods wegen vermogen krijgt. Namelijk, men kan ineens iets. En dat is niet zo, dat is niet wat men krijgt. Er zijn uitzonderingen op, maar in het algemeen is dat niet zo. In het algemeen is het andersom. Ik beweer dus ook dat wij het woord talent in het Nederlands in de overdrachtelijke betekenis verkeerd gebruiken. Want wij gebruiken het woord talent in de betekenis van vermogen uit dit vers. En dat is ten onrechte, want het woord talent duidt op de verantwoordelijkheid die men van Gods wegen heeft ontvangen op grond van het vermogen dat men heeft. Maar het vermogen moet men van nature hebben of ontwikkeld hebben. Ik zeg altijd, als je een beetje aanleg hebt voor muziek en je hebt daarna geleerd orgel te spelen, dan komt wel eens wezen dat je de gave krijgt om voortaan als kerkorganist op te treden, zal ik maar zeggen. Maar de muzikaliteit en de ontwikkeling daarvan, dat is niet de gave. Dat noemen wij wel zo in het Nederlands woordgebruik, in overeenstemming met wat in Van Dales Groot Woordenboek staat, maar het is niet in overeenstemming met de Bijbel. Bovendien zeg ik van dit soort dingen altijd, ook al heb je het van nature meegekregen, je zult hard moeten oefenen om er ook maar iets van te maken. Ik moet het in ieder geval wel, dus vooruit. Hè. Dus als iemand zegt dat is een gave, dan protesteer ik altijd luid. Want men bedoelt van het is je aankomen waaien. Nou, dat is dus absoluut niet waar. En dat geldt voor de meeste dingen die mensen kunnen. Dat komt je niet aanwaaien. Indien wel, dan ben je een wonderkind. Hè. Maar dat komt zelden voor. En daar gaat het dus niet over. Gave, men zou het goed beseffen, de gave is dus de baan die men krijgt. En dat is een goede Bijbelse term, want het heet de loopbaan die men zou lopen. Wij zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, Hebreeën 12. Uw loopbaan en mijn loopbaan zijn verschillend. Ze hebben echter met elkaar gemeen dat het altijd is een loopbaan des geloofs. Maar in die uitdrukking zou ik het woord geloof liever vertalen met het alternatief trouw. Het is een loopbaan van trouw. Men zou trouw zijn en die loopbaan lopen en niet een andere, niet ervan afwijken enzovoorts. Zoals het lopen van de loopbaan nou eenmaal in het Nieuwe Testament meerdere keren beschreven wordt. Het gaat om trouw. Komt tot uitdrukking ook in de beloning van deze dienstknechten, deze slaven, onder het motto over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar de beloning is niet voor wat men gedaan heeft. De beloning is niet voor of het 1 of 2 of 5 talenten waren. De beloning is voor of men trouw was aan de bediening, de gave, de werking die men van Gods wegen had ontvangen. En dat is al wat er over gezegd kan worden. Daarna ga ik terug naar de brieven. Want daar vinden wij die gaven vermeld. En daar zal blijken dat veruit de meeste gaven in de opsomming gaven zijn die men krijgt omdat men iets kan. Maar er is maar een enkele gave, zoals die der gezondmaking, die ook inhoudt dat men het vermogen dat men daarvoor nodig heeft ontvangt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hetzelfde geldt ook voor het spreken in tongen en voor profetie uiteraard. Maar dan nog geldt dat als men die gave heeft, moet men daarin trouw zijn en moet men hem ook praktiseren. Dat is het hele idee. Daar kom ik later op terug, maar eerst nog even over die gaven. Gaven zijn beperkt. Een van de belangrijkste waarheden met betrekking tot het christelijk leven is dat wij matiglijk zouden leven. Dat is Titus 2 vers 11 geloof ik, of 12 of daar in de buurt. We zouden matiglijk en godzaliglijk leven in de tegenwoordige eeuw. En matiglijk wil zeggen met mate, namelijk beperkt, tot op zekere hoogte. Dat wil zeggen, er zijn dingen die zouden wij buiten onze levenssfeer laten, zouden we ons niet naar uitstrekken, dat is buiten ons bereik, men zou er ook geen moeite voor doen, men niet naar streven, matig. En een verantwoordelijkheid, een gave, een werking is altijd met mate. Wij lezen, dat is even een korte opzomming, maar ik vind het belangrijk om het apart te vermelden. Wij lezen dat bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 3. Ik ga straks wel naar het schriftgedeelte toe. Want door de genade die mij gegeven is, zegt de apostel, en daar gebruikt hij het woord genade in plaats van gave, maar het is hetzelfde. Door de gave die mij gegeven is, door de genade die mij gegeven is, ook van belang om dit te zien. Want ik kan natuurlijk wel schriftplaatsen opnoemen waar die gave genoemd wordt, het woord. Maar dan heb ik ze nog niet gehad. Al die schriftplaatsen waar het woord genade gebruikt wordt. En dat impliceert precies hetzelfde. Namelijk, genade is niet alleen genade tot vergeving van zonde. Maar de genade is zeker ook en vooral de genade die wij ontvangen hebben. Waardoor wij God kunnen en mogen en ook zouden dienen. Het is genade dat we onze lichamen kunnen stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer, et cetera, et cetera. Want dat krijgen we cadeau. Een baan. Want u weet het toch, een baan krijg je. Ook naar het Nederlands spraakgebruik, maar ook in het algemeen dacht ik nog steeds in de Nederlandse praktijk. Ik bedoel dit, soms moet je geld onder de tafel doorschuiven. Moet er gelobbyd worden of moet er betaald worden, dan krijg je een baan. Maar normaal gesproken, een baan krijg je gratis cadeau en geheel voor niks. Op basis van gebleken geschiktheid. En als de geschiktheid niet gebleken is, krijg je een voorlopige aanstelling. Dan moet je eerst waarmaken wat er op je diploma staat. Enzovoorts. Leg niemand haastelijk de handen op, heet dat. Neem niet zo snel iemand in dienst. Het is precies het normale gebruik in de samenleving ook. De baan krijg je cadeau. Maar als je hem hebt, moet je er trouw aan zijn en word je ervoor beloond. Niettemin komt dat loon dan nog uit genade voort. Anders had je de baan niet. En zo is het voor ons christenen precies einde. We krijgen hem. Maar hij is beperkt, zoals wij tegenwoordig kennen. De functieomschrijving, om zo te zeggen. Zo kent de Bijbel dat ook. Hij is beperkt. En dus zegt Paulus, Romeinen 12, vers 3. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, dat wil zeggen tot een bepaalde grens, gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En dat staat in dat gedeelte over de geestelijke gaven, waar ik straks nog terecht kom. En daar staat dus dat God gaven geeft met een beperking, tot zekere hoogte, met een bepaalde maat. En welke is de maat dan? Wel, de maat is de mate des geloofs. Gelijk God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Naar de maat des geloofs. En als je het woord geloof niet begrijpt, zeg ik altijd vervang je het door trouw, want het is hetzelfde woord in alle grondteksten. Dus de beperking van onze verantwoordelijkheid en onze gave is gelegen in onze mate van trouw. En ik bedoel niet of men te goede trouw is of te kwade trouw alleen maar. Ik bedoel ook, er zijn dingen waaraan wij nou eenmaal niet trouw kunnen zijn, omdat dat reikt voorbij ons vermogen. Wij kunnen niet, omdat wij andere verplichtingen hebben. Al was het maar omdat wij een zwakke gezondheid hebben bovendien. Dat legt ons inderdaad zware beperkingen op, om maar eens wat te noemen. Er zijn mensen die kunnen niet tegen een onregelmatig leven. Dat is een hele zware beperking natuurlijk. Vind ik tenminste. Dus men zal er niet al te zwaar aan tillen aan die uitdrukking. Maar er staat wel degelijk naar de mate des geloofs. Naar gebleken trouw. De apostel zegt op een andere plaats die me zo te binnen schiet. Hij zegt dat hij de Heer dankt omdat God hem getrouw gevonden heeft. Zodat hij hem in de bediening gesteld heeft. Dat is in 1 Timotheus. Ik weet niet precies waar. 1 Timotheus 1 geloof ik nog. Hij zegt, God heeft mij getrouw gevonden. God heeft mij gezien en heeft gedacht, die vent is trouw. Die kan een boel aan, dus ik geef hem een bediening. Mij in de bediening gesteld hebben. Hoezo aanstelling van oudste? Daar staat het dus ook. Mate dus, hè. Daarna Romeinen 12 vers 7... Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs. Voor zover men die verantwoordelijkheid heeft, maar die is altijd beperkt. Voor zover men die verantwoordelijkheid heeft, zal men die verantwoordelijkheid dragen en dus de gaven besteden zoals men het vertaald heeft. Maar naar de maat des geloofs. Een mooie uitdrukking in dit verband is ook die van 2 Korinthe 10, vers 13. Wij zullen niet roemen buiten de maat. Maar dat wij naar de maat des regels, de maat namelijk de regel, en een regel, u weet wat een regel is, dat is een lange lat, namelijk een meetlat. Dus een maat des regels is een Twee keer hetzelfde, synoniemia. Naar de maat des regels welke maat ons God toebedeeld heeft. 2 Korinthe 10 vers 13. Paulus zegt, ik ga niet buiten mijn boekje, dit is mijn boekje. Dit is mijn verantwoordelijkheid dat ik jullie die brieven schrijf, of ik het nou leuk vind of niet. En daarna Efeze 4 vers 7, kom ik ook later op terecht nog. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven. Maar het is gave dus, hè? Een ander woord daarvoor. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Christus heeft bepaald welke verantwoordelijkheid wij dragen en tot hoever die strekt. Daar zit dus een beperking aan. Dat was Efeze 4 vers 7 en daarna vers 16. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel, lid, deel, in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt. Ieder deel zou, ieder lid van de gemeente zou zijn eigen werk in die gemeente doen. En dan komt het allemaal goed. Daar is geen sprake van coördinatie meer of iets dergelijks. Het is gewoon één hoofd en elk orgaan in het lichaam, elk lid van het lichaam zou binnen zijn maat, staat er, elk deel in zijn maat, zijn werk doen en dus zijn verantwoordelijkheid dragen. En dat is tot opbouw van heel het lichaam. Verder komt het nog vele malen voor, diezelfde term, maar ik heb alleen schriftplaatsen genomen die rechtstreeks in verband staan met de gaven als zodanig. Verder staat van alle gelovigen in het algemeen. Ze zouden matig zijn. De jonge mannen zouden matig zijn. Voegt bij de kennis matigheid. En meer van dat soort uitspraken. Het is dus algemeen van toepassing. Beperkt, wil het zeggen. Daarna is natuurlijk altijd meteen de vraag, waaruit bestaan die gaven? Welke zijn de gaven? En ik moet u zeggen, de gaven worden niet gespecificeerd. Dat is makkelijk genoeg. Wij vinden 1, 2, 3, 4... 5 opsommingen van gaven, lange en korte, maar de opsommingen zijn altijd verschillend. Waaruit volgt dat het niet een specifieke opsomming is van dit zijn de ambten of dit zijn de verantwoordelijkheden of zoiets. Maar het kan heel verschillend zijn afhankelijk van de omstandigheden. Niettemin zijn enkele specifieke gaven die met name genoemd worden. En daarom ga ik eerst naar 1 Korinthe 12. Daar vinden we 2 keer een opsomming trouwens. Namelijk 1 in vers 8 tot 10, waar de gedachte is, God geeft gaven, maar verschillend. Verscheidenheid der bedieningen, verscheidenheid der werkingen, dat hebben we zojuist besproken. En het volgende vers dan zegt, vers 7, maar aan ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Een prachtige uitdrukking, want geest verbergt zich. Hoe weten we nou of de geest werkt? Kun je ook zien dat de geest aanwezig is? Kortom, hoe openbaart de Heilige Geest zich? En het antwoord is, in de bedieningen, in die werkingen, in de uitoefening van die geestelijke gaven. Want wat eerst heet gave, daarna bediening en daarna werking, heet in vers 7 alsnog, maar het staat niet meer binnen dat drievoudig parallelisme, hè? Maar het heet alsnog de openbaring des geestes, maar op verschillende manier, in verband met de verschillende, de verscheidene gaven. Want deze, nou ja, eigenlijk moet dus, zou je kunnen zeggen de een en de andere. Aan de een wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, aan de ander het woord der kennis door dezelfde geest. En weer een ander het geloof door dezelfde geest en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. Ander de werkingen der krachten en een ander profetie en een ander onderscheidingen des geestes en een ander menigerlei talen. Dat is een tamelijke opsomming van wat wij wondergaven noemen gewoonlijk. Waarbij men niet alleen het talent maar ook het vermogen erbij ontvangen heeft, maar zoals ze zegt, het is uitzonderlijk en het was bovendien van tijdelijke aard, maar daarover later meer. Het gaat er nu om vers 11, doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest. Delende, gevende. Delende aan een ieder in het bijzonder, ieder persoonlijk, zo je wilt, gelijkerwijs hij wil. Zodat je maar weer ziet dat ook deze bedieningen niet opgelegd worden door de gemeente als zodanig, maar door de Heer zelf. In dit geval staat het door de geest. Maar daarna komt er weer zo'n opsomming. Namelijk vanaf vers 28. En dat is een belangrijke door de formulering. Die is veel specifieker. Ik ben met opzet op die eerste opsomming niet ingegaan. Dan moet ik uitleggen wat eronder bestaan wordt. En dat lijkt me nou niet zo nuttig. Maar hier vind je een veel specifiekere opsomming. Aan het eind van de uiteenzetting. Vers 28. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen. Ten tweede. Merkt u de rangorde? Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. De profeten waren nog geen apostelen, maar de apostelen waren wel profeten, overigens. We komen tenminste profeten tegen, in Handelingen met name, die geen apostelen zijn. Maar goed, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En dan wordt hij vermakelijk. Dan verwachten wij ten vierde, maar dat komt niet meer. En het wordt ineens een stuk vager ook. Dan staat er daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigelei talen. Zelfs het woord daarna valt nu ook weg. En dan samenvattend, zijn ze alle apostelen? Het antwoord is uiteraard nee. Zijn ze alle profeten? Nee. Zijn ze alle leraars? Nee. Zijn ze alle krachten? Nee. Hebben ze alle gaven der gezondmakingen? Nee. Spreken ze alle met menigelei talen? Nee. Zijn ze alle uitleggers? Nee. Doch ijvert naar de beste gaven. Er is dus toch iets, zoiets als beste gaven. Waaraan de vraag is, welke zijn de beste gaven? In verband met de cursus begrijpend lezen. Welke zijn de beste gaven? De nummers 1, 2 en 3 en meer nummers zijn er niet. Daarna wordt het zo'n beetje ex aequo. Gelijkwaardig is er geen rangorde meer. En bovendien, die gaven onder daarna zijn uiteraard ondergeschikt aan de eerste drie die hier genoemd worden. Bovendien is er nog een belangrijk onderscheid. De eerste drie heten apostelen, profeten, leraars. Dat onderscheidt deze opsomming ook van een veel lossere opsomming vanaf vers 8. Daar wordt vaag het een en ander genoemd. Daar heb je meteen vragen over wat houdt het in. Maar het is de inleiding tot dit thema. Bij de uitleiding, want zo noem ik het dan maar, worden specifieke dingen genoemd. En dan heet het apostelen, maar apostelen zijn mensen. Is een apostel dan een verantwoordelijkheid die je draagt? Nee, dat niet. En daarom blijkt dat de gave van het apostelschap dus strikt verbonden is aan één persoon, aan de persoon in kwestie die de gave ontvangt, zodanig dat niet wat gegeven wordt genoemd wordt, maar de ontvanger wordt genoemd. De apostel namelijk. Met andere woorden, het apostelschap is gebonden aan de persoon in kwestie. Hetzelfde geldt voor ten tweede profeten. Het is die profeet in kwestie die de verantwoordelijkheid gekregen heeft. En daarmee heeft hij niet de gave van profetie, maar daarmee is hij een profeet. Het bepaalt zijn identiteit in de gemeente. In hoge mate, in elk geval meer dan de andere gaven dat doen die niet genummerd zijn. En die samengevat worden onder daarna en bovendien nogal vaag. Heb je dat? Dit zijn dus heel specifieke omschreven gaven, functies eigenlijk, ambten. Apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Ook gebonden aan de persoon, uiteraard. En daarna wordt het ook meteen meervoud, hè? En dat is een veralgemenisering. Daarna, krachten, gaven der gezondmakingen, dat kan redelijk incidenteel zijn dus toch. Behulpsels, regeringen, allemaal afhankelijk van omstandigheden en waar nodig. Maar die eerste drie zijn heel specifiek en worden genoemd bij de aanduiding van de personen in kwestie. Apostelen, profeten, leraars. Waaruit dus volgt dat krachten gaven der gezondmaking behulpsels regeringen, wat er mee wezen mag, menigelei talen, ondergeschikt is aan de apostelen, profeten en de leraars. Overigens, het woord regering staat hier. Dat komen we nog een paar keer tegen in de Bijbel, daar geef ik geen opsomming van. Maar overal waar je het woord leest, staat er ons woord gouvernement. Kubernesis, daar herken je met een beetje goede wil ons woord gouvernement in. Dat is het ook, maar het woord betekent letterlijk niet heerschappij oefenen, want dat is een ander ding. Dat is ook een ander woord in het Grieks, het betekent sturen. Het is een Grieks woord, maar het is afgeleid van het Latijn, vreemd genoeg. Het is van Grieks Latijn. Namelijk sturen. Dat is de echte betekenis. Als u dat leidinggeven wil noemen, kan ook iemand die voorop loopt. Maar hij stuurt. En dat is wat een voorstander of een voorganger dan feitelijk ook doet. Maar het is niet heerschappij uitoefenen. Maar goed, wordt vertaald met regeringen. Ons Nederlands woord regisseren zit erin. Hè? Regeringen, regisseren, regie voeren. Maar het heeft echt de betekenis van sturen. Richting geven. Over die eerste drie gaven hebben we het later in het bijzonder. Ik moet zeggen dat in de eerste opsomming staat iets als profetie geboekt als nummer 6. Waaruit volgt dat die eerste opsomming van vers 8 tot 10 niet bedoeld is als volgorde of rangorde. En zelfs niet de bedoeling heeft om de gaven nauwkeurig te beschrijven. De gedachte is daar alleen nog maar dat er nou eenmaal verschillende gaven zijn. En dus verschillende functies in dat ene lichaam. Men leest de context, hè? Maar aan het eind van de uiteenzetting wordt iets specifiekers genoemd en dan volgt 1, 2, 3 en daarna een rijtje gaven, waarvan een belangrijk deel bestaat uit de zogenaamde wondergaven. Maar die zijn tijdelijk, daar heb ik het later over. Want die opsommingen die wil ik nog even completeren met de opsomming uit Romeinen hoofdstuk 12. Waaruit ik vers 3 reeds geciteerd heb vanwege de matigheid. Dan nog vers 4, de leden hebben niet alle dezelfde werking. Mensen zijn nog helemaal niet gelijk, gelovigen ook niet en ze hebben ook niet dezelfde verantwoordelijkheid. En dan volgt vers 7, hebben de verschillende gaven, vers 6. Naar de genade die ons gegeven is, leuk hè, weer het woord genade in plaats van gaven. Zo laat ons die gaven besteden, is de strekking. Het zij profetie, die staat hier wel als eerste overigens. Profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. En eigenlijk is dat de samenvatting van alle overige gaven. Nou ja, eigenlijk van alle gaven, hè? Bedienen, dienstwerk, diaconeo is het woord, bedienen. Het zij die leert in het leren, dan heb je weer eventueel de leraar. Dan het zij die vermaant in het vermanen, dat is vertroosten eigenlijk, maar goed. Die uitdeelt in eenvoudigheid, want er zou ook nogal wat uitgedeeld worden binnen de gemeente. Goederen verdeeld worden, zeker wel, ook in onze dagen. In eenvoudigheid, niet vanuit hoogmoed. Die een voorstander is, daar staat hij weer. In naastigheid. Dat wil zeggen met volle overgave, met een volvaardig gemoed. Dus heet dat in 1 Petrus 5. Die barmhartigheid doet, want het kan ook je verantwoordelijkheid zijn. Je gaven zijn om barmhartigheid te doen. Ik ken mensen die zien het als hun roeping om zieken te bezoeken. En dat is een goed werk, een nuttig werk, zeker wel. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid, dat heb je er ook wel bij nodig als je tegen de ellende aanloopt. Maar goed, hè? En daar houdt het mee op. En de lijst lijkt eigenlijk helemaal niet op de beide lijsten uit 1 Korinthe 12. Dat bedoel ik maar, die functies worden niet omschreven, wordt in het algemeen iets genoemd van dit zou het kunnen zijn. En dat zijn allemaal begrippen die elkaar raken natuurlijk, omdat ze gemeenschappelijk hebben dat wij nou eenmaal als gelovigen zorg voor elkaar zouden dragen. Maar voor sommigen is dat een specifieke bediening. Ja. Daarna hebben wij nog een opsomming in 1 Petrus 4. Maar die is minstens zo vaag. waar wat algemene begrippen staan, namelijk het vurige liefde tot elkander, zij het herbergzaam jegens elkander zonder murmureren, maar dan ineens in vers 10 van 1 Petrus 4, en ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, leuk hè, en ieder gelijk hij verantwoordelijk is namelijk, en zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, en ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen, want alle gaven zijn dienstwerk, zodat inderdaad de opziener ook een diaken is. Alleen de diaken nog geen opziener. Onder het motto een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Dat weet u, hè? Alzo bedienen hij die gaven aan de anderen als goede rentmeesters, vertaald met uitdelers, maar in het algemeen beheerders, het is meer dan uitdelen. Het is ook bewaken, hè? Als goede rentmeesters der menigerlei genade gods, want de genade gods heeft een heleboel verschillende kanten, want zoals gezegd gaat het niet alleen maar om vergeving van zonden. En dan eventueel vers 11, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Indien iemand dient, nou, zou je een opsomming in kunnen zien, het spreken van de woorden gods. En dan, indien iemand dient, maar wat dat wezen mogen staat er niet bij, die dienen als uit de kracht die God verleent, opdat God in alle geprezen worden door Jezus Christus, enzovoorts. Zodat je hier nauwelijks verder komt dan woorden God spreken en de kracht Gods bedienen, hier in 1 Petrus 4 vers 11, indien iemand spreekt, spreken als de woorden Gods, indien iemand dient, dienen als uit de kracht Gods. Dus mijn opsomming komt niet verder dan het spreken van de woorden gods, dan wel het bedienen van de kracht gods. Dat zou hetzelfde kunnen zijn. Het kan ook zijn dat onder eerste verstaan wordt het werk van de opziener en onder het tweede verstaan wordt het werk van de diaken. En wat de opzieners betreft, die zijn nummer 1, 2 en 3, want het zijn alle drie opzieners in 1 Korinthe 12 vanaf vers 28. Apostelen, profeten, leraars. Opzieners dus. En de anderen zijn wat vaag en die worden niet meer genummerd. Dat zijn dus diaken, dat zijn twee categorieën. Daarna hebben we nog één opsomming. Die is weer wat ruimer. In Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Daar gaat het om hetzelfde verhaal. Er wordt gesproken over de maat der gaven van Christus, maar ik geloof dat ik hem al genoemd heb, uit Efeze 4 vers 7. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dat verhaal gaat vanuit vers 7 rechtstreeks verder in vers 11. En dezelfde, Christus namelijk, heeft gegeven sommigen tot apostelen. Daar wordt dus niet de gave genoemd, maar de ontvanger van die gave, dus net als in 1 Korinthe 12. Heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Daar staan ineens twee termen, maar het moet duidelijk zijn dat herders en leraars het volstrekt 100% hetzelfde is. Daarom staat er ook inderdaad maar vier keer en sommigen tot. Het is geen opsomming van vijf, het is een opsomming van vier. Namelijk apostelen, profeten, evangelisten, leraars. Dit is een tamelijk systematische opsomming. Vanwege de inhoud ook van die ambten. De apostelen, het woord apostel betekent gezondenen. En dat betekent dat die lui met het woord van God uitgezonden worden naar buiten toe. Buiten de gemeente, zal ik maar zeggen, de wereld in. Bovendien zijn ze ook bij gelegenheid profeten, want de apostelen zijn per definitie ook profeten. Ze ontvangen het woord van God ook deels rechtstreeks. Maar de aardigheid is dat de apostelen uitgezonden worden naar buiten, dat is wat het woord betekent, gezondenen, zendelingen. En profeten hebben een functie, hadden een functie, moet ik zeggen eigenlijk, maar hebben een functie niet naar buiten toe, maar naar binnen, dat wil zeggen uitsluitend binnen de gemeente, niet naar buiten. En daarna krijgen we nog precies hetzelfde verhaal in verband met de volgende twee functies. De evangelisten namelijk komen overeen met de apostelen, want ze worden uitgezonden om het evangelie te prediken, naar buiten toe, buiten de gemeente uiteraard. aan degenen die het evangelie niet kennen, idealiter. En daarna de leraars, die komen weer overeen met de profeten, omdat ze een functie hebben, uiteraard in de gemeente, niet in de wereld. Kortom, apostelen en evangelisten is extern, is uitwendig. En profeten en leraars werken inwendig, dat wil zeggen binnen de gemeente. Daarna het verschil tussen de eerste twee en de laatste twee. De eerste twee, de apostelen zowel als de profeten, ontvangen het woord rechtstreeks van God. Daarom zijn apostelen ook profeten en daarom kennen we de uitdrukking apostelen en profeten. Niet omdat het twee categorieën zijn dikwijls, maar omdat het eigenlijk maar één categorie is. Soms, blijkt uit de context. Kortom, apostelen en profeten ontvangen het woord van God rechtstreeks, de evangelisten en leraars niet. Die ontvangen het niet rechtstreeks, maar die ontvangen het van de apostelen en profeten. En waar die het zwart op wit hebben gezet, betekende dat evangelisten en leraars zich te houden hebben aan het boekje. Met alle respect, de Bijbel dus. Heb je dat nog? De evangelist en de leraar kunnen niet zeggen, de Heer heeft mij geopenbaard dat. Ze kunnen hooguit zeggen, de Heer heeft mij bekendgemaakt, kan nog net. Maar dan zou je meteen moeten vragen, waar dan? En dan moeten ze minstens één Bijbeltekst noemen. En als ze dat niet kunnen, dan zijn ze geen evangelisten of leraars. Zijn ze dan apostelen of profeten? Nou, in onze dagen ook al niet. En dat hoop ik u later uit te leggen, want wij hebben geen apostelen en profeten meer in de gemeente. Dat is ook nergens voor nodig, voeg ik er meteen aan toe. Want apostelen en profeten worden één bladzijde eerder in Efeze 2 genoemd als de fundamentleggers van de gemeente in Efeze 2 vers 20... Waar staat dat het huis Gods uit vers 19, daar hebben we het eerdere dagen uitgebreid over gehad. Het huis Gods gebouwd wordt op het fundament der apostelen en profeten. Waarvan Paulus bovendien bij gelegenheid zegt, in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld, dat het fundament reeds gelegd is. Waarmee hij in één keer ook zegt dat het ambt van apostel en het ambt van profeet inmiddels overbodig zijn. Nou ja, misschien nog net niet in die dagen, maar ik blijf erbij dat alleen in de eerste generatie van het christendom waren er apostelen en profeten. Dat was nodig ook omdat het hele Nieuwe Testament nog geschreven moest worden. En dat is zonder meer per definitie geschreven, dus door profeten. Waarvan sommigen ook apostelen waren trouwens. En dat is het dan. En nadat zij hun werk gedaan hebben, is het niet meer nodig, wordt de Bijbel ook afgesloten en wordt er ook nog een clausule in opgenomen waarin staat, en ieder wie er nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. Zoals het in elke fatsoenlijke akte staat trouwens. Dat er niks meer aan toegevoegd mag worden en kan worden. En zo is het maar net. Vandaar dat iedereen die nu zegt, al zo zegt de Heer of de Heer heeft mij geopenbaard dat enzovoort, die ligt. En voor zover je een profeet wil noemen, oké, maar dan een valse profeet. Het bestaat domweg niet. Ik ben daar glashard in. Dat bestaat domweg niet, dat is niet zo. Bovendien, wat moeten wij met fundamentleggers, terwijl de schoorsteen er al op staat. Maar goed.
Paulus zegt ook in R.C. Korinthe dat hij de laatste apostel was.
Ja, hij zegt de laatste der apostelen, maar dat verklaart men meteen als de minste der apostelen, de laagste in de zin van dat hij zo bescheiden is enzovoort. Men is geneigd die dingen weg te redeneren en men is ook geneigd het woord profeet of profetie in onze dagen een andere inhoud te geven dan de Bijbelse. En daar protesteer ik ook tegen. Dat komt in de beste kringen voor, heb ik gemerkt. Dat men zegt, nou ja, een profeet is iemand die het woord God doorgeeft. Nee, een profeet is iemand die het woord van God rechtstreeks ontvangt. Of hij het ook doorgeeft, is nog weer een ander verhaal. Dan is hij hooguit een slechte profeet als hij het niet doorgeeft. Maar is een profeet niet omdat hij het woord van God spreekt, maar omdat hij het woord van God rechtstreeks ontvangen heeft. En dat geldt voor de profeten, geldt voor de apostelen, want die waren In ieder geval profeten ook. Het geldt niet voor de evangelisten of de leraars. Die prediken gewoon wat er in de Bijbel staat. Een Bijbel die door profeten voortgebracht is, uiteraard. En als God alles gezegd heeft wat hij zeggen wil, heeft hij geen profeten meer nodig. En stuurt hij dus evangelisten en leraars, waarbij de evangelist naar buiten functioneert en de leraar naar binnen, binnen de gemeente. Maar van beide wordt gezegd, om nog even terug te komen op Efeze 4, van beide wordt gezegd in Efeze 4 vers 12, dat het werk van de apostelen, profeten, evangelisten en leraars is tot volmaking, eigenlijk tot toerusting, tot volmaking der heiligen. Let op dat het eerst in het meervoud staat. Niet tot volmaking van de gemeente, dat is het wel, maar het is meer tot volmaking van de gemeenteleden. Daar begint het mee, hè? Tot, of ter kan ook nog, ter dienstwerk tot het werk der bediening. Ter dienstwerk, lees ik hem, ik koppel het aan elkaar in het Nederlands. Het is een dienstwerk. Niet een heersend werk, een dienstwerk tot opbouw van, eerst onder de heiligen en nu staat er het lichaam van Christus. En dan op dat, of tot dat, dat is toch hetzelfde, op dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. En daarna tot de mate van de grootte der volheid van Christus, want er is ook een norm, een maat gesteld voor de gemeente. We zouden Christus gelijkvormig worden. En alle gaven zijn daartoe bestemd. Maar opmerkelijk is dat we hier niet verder komen dan dit rijtje. Dat wil zeggen, het komt niet verder dan de nummers 1, 2 en 3 eventueel in 1 Korinthe 12. Want wat in 1 Korinthe 12 genoemd wordt onder daarna, wordt hier niet meer genoemd. En het is omdat de apostel zich beperkt tot de essentiële gaven. Ik heb altijd moeite om dat soort dingen zo hard te zeggen, maar goed. Hij beperkt zich tot de essentiële gaven. Het gaat namelijk altijd primair, het gaat om het woord. Dat daar dingen aan kunnen bijdragen die in zichzelf met het woord niet van doen hebben, dat is waar, maar ze zijn ondergeschikt aan het woord. Dat geldt zelfs voor de samenzang. Mijn vader zei altijd, zingen gaat wel van je tijd als spreker af. Hij zegt, maar dat zegt niet zoveel, want als ik ergens moet spreken waar ze niet eerst zingen, heb ik minstens 20 minuten nodig om op gang te komen en die neuzen, die koppen allemaal dezelfde kant op te krijgen. En dat gebeurt normaal door het zingen. Het heeft een functie. En zo zijn er meer van die dingen natuurlijk. Maar het is allemaal ondergeschikt aan. Als het niet uiteindelijk gaat om de bediening van het woord, door de evangelisten dan wel de leraars, want meer hebben we van die ambtsdragers dus niet over, hè? Evangelisten en leraars, dat zal. Als het daar niet om gaat, is het helemaal niet ten dienste van de Heer. Daar komt het op neer. Al het andere is daaraan ondergeschikt, moet daaraan bijdragen. Zou het dat niet doen, zou men het ook nalaten. Er is werk genoeg te doen onder gelovigen, maar in de wereld in het algemeen. Maar het is over het algemeen nogal zinloos. Het leidt tot niks. Het houdt de mensen bezig. En dikwijls leidt het nog af ook. Het gaat uitsluitend om dingen die bijdragen aan de opbouw van de gelovigen, maar de opbouw van de gelovigen gebeurt uitsluitend door het woord. Met andere woorden, alle andere bedieningen of hoe ze maar zijn onder daarna moeten bijdragen om de gelegenheid te geven dat de leraar dan wel de evangelist zijn werk doet en dat de toehoorders inderdaad kunnen toehoren. Dat is waar het over gaat. De rest bewaren wij weer voor na één pauze.